Goedemorgen. Broeders en zusters, fijn om weer jullie midden te zijn. We gaan verder waar we de vorige keer zijn gestopt. En mogelijk herinneren jullie nog, we zijn begonnen aan een serie vanuit de Efezebrief. We hebben daar een begin aan gemaakt, hoofdstuk 1. Dus we gaan verder in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, dus Efeze 1, gaan we een gedeelte lezen. Ik begreep ook dat er dus suggestie gedaan was van, nou ja, waar gaat hij verder? Gaat hij verder in hoofdstuk 2 of gaat hij verder in hoofdstuk 1? Dus eigenlijk mijn bedoeling om echt gewoon de hele brief door te gaan. Dus dat wil, het is mijn intentie om geen vers over te slaan. Dus we gaan gewoon heel de brief chronologisch per pericoop, per gedeelte gaan we behandelen. Efeze 1 vanaf vers 15 tot en met vers 23. Daar zegt Paulus, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is, en wat de rijkdom is van zijn heerlijkheid, van de erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid, macht en kracht, en heerschappij, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling is van hem, die alles in allen vervult. Vorige keer hebben we de eerste 14 versen besproken, bestudeerd, overdacht. En dat ging over de zegeningen die we als gelovigen in de Heer Jezus hebben ontvangen. En ik heb toen 6 zegeningen opgenoemd. En ik ben eigenlijk benieuwd of jullie toen goed hebben geluisterd. Dus wie weet nog welke 6 zegeningen dat waren de vorige keer. Uit die 14 versen. Welke zegeningen?
Wijsheid.
Ja.
Uitverkoren,
precies.
Zijn geadopteerd.
Geadopteerd, juist.
Verlost,
juist.
Eerlijk,
staat hier. Oh, je hebt hem opgeschreven. Ja, ja, precies, ja. Ja, ja. Scherpe luisteraar schrijft het op. Ja. Ik zal het nog kort een keer noemen. Uitverkoren, begon het mee, vers 3. We zijn aangenomen als kinderen, vers 4 en 5. We zijn geadopteerd als kinderen van God. We zijn verlost, dat vers is voorgelezen, Efeze 1 vers 7. Het geheimenis van zijn wil heeft God aan ons bekendgemaakt, dat heeft hij geopenbaard. We zijn een erfdeel geworden. En als voorsmaak, als het ware, op de erfenis, hebben we de Heilige Geest ontvangen. 6 zegeningen die we hebben ontvangen. En het gebed, want het gedeelte wat we nu hebben gelezen is een gebed wat Paulus bidt. Het gebed wat hij hier bidt, dat grijpt eigenlijk terug op het gedeelte hiervoor. Het gebed zegt eigenlijk, we hebben zoveel ontvangen in de Heer Jezus. Eigenlijk te veel om te bevatten. En nou bidt Paulus, en het gebed, met name het eerste gedeelte van het gebed, dat gaat er eigenlijk om, en daar bidt hij, dat ze eigenlijk gaan begrijpen, gaan verstaan, wat ze nu ontvangen hebben. En wat wij nu allemaal in de Heer Jezus ontvangen hebben. Dus je zou kunnen zeggen, dat het gebed wat hij hier bidt, is een schakel tussen hoofdstuk 1, het grijpt terug op die eerste 14 versen, en het grijpt ook al een beetje vooruit op hoofdstuk 2, die eerste 10 versen. Nou, ik begin met een voorbeeld. Stel je voor, je woont in Efeze. Je bent kort geleden, misschien enkele maanden geleden, tot geloof gekomen uit een heidense, afgodische cultuur. Je leeft in een wereldstad, een stad van formaat, een enorme stad. En je bent angstig voor alle goden en godinnen. Die Diana, die Artemis, waar ik eerst iedere week heen ging naar de tempel, of misschien wel iedere dag, is die nu tegen mij. En je bent onzeker over je eigen geestelijke kracht. Je bent, wie ben ik? In zo'n grote afgodische wereldstad als Efeze. Wat zou je nodig hebben als gelovige in zo'n tijd? Inzicht in je geestelijke erfenis. En een krachtige verzekering dat al die machten om je heen, die tegen je zijn of tegen je lijken, de wetenschap dat al die machten om je heen onderworpen zijn aan het hoofd, aan Jezus. Of stel je voor, je woont in Nederland. En je bent misschien een tijdje geleden tot geloof gekomen uit een kerkelijk milieu. Angst voor het geweld en de onzekerheid in deze wereld. Wat staat ons als christen te wachten in de toekomst? We zijn een minderheid. En die minderheid wordt kleiner in ons land. En de druk tegen de christenen wordt groter. Onzeker over je eigen geestelijk leven of over je eigen geestelijke kracht. Wie ben ik? Wie ben ik? Wat heb je nodig? Inzicht in je geestelijke erfenis in de Heer Jezus. En een krachtige verzekering dat het verleden, het heden en de toekomst, alle machten en krachten om ons heen, onderworpen zijn aan één hoofd. Aan Jezus. Dat is waar het gedeelte over gaat. Het gedeelte wat we hebben gelezen zou je eigenlijk in drie blokjes in kunnen delen. Vers 15, 16 is een soort intro op het gebed. Vers 17 tot en met 19 zou je kunnen zeggen dat is de speel, dat is de kern. We gaan het straks uitwerken. En vers 20 tot 23, dat is eigenlijk nog eens, het vloeit een beetje door vanuit de kern en het gaat al een beetje vooruit. Nou, Paulus begint met het eerste in het intro, vers 15 en 16. Je zou kunnen zeggen daar, ja, noemt hij een paar openingswoorden. Hij bidt en hij dankt daar. Hij zegt daar, ik heb gehoord van het geloof van de Heer Jezus in jullie. Hij zegt, en als ik dat hoor, dan begin ik allereerst met danken. Dus Paulus heeft via Paulus, is op het moment van schrijven in Rome de vorige keer benoemd. En hij heeft gehoord over de Efeziërs, over hun geloof, over hun leven. En als Paulus dat hoort, dan dankt hij. Hij zegt, ik dank God onophoudelijk voor jullie. Hetgeen wat ik over jullie hoor, is goed nieuws. Dus voordat hij begint te bidden, en Paulus zegt ergens ook een andere brief, hij zegt, dagelijks overvalt mij de zorg voor de gemeente. Je kan je voorstellen dat Paulus een man was met veel geestelijke verantwoordelijkheden. Maar hij zegt, voordat ik dat allemaal op ga noemen, dan dank ik eerst. Ik dank eerst God voor het werk wat hij doet in jullie leven. In andere brieven zien we dat ook. We zien ook bijvoorbeeld in Colossense, Filippense, 1 Korinthe, 1 Thessalonicense, dat Paulus voordat hij begint te bidden, en je ziet heel vaak in de brief van Paulus, dat hij in het begin een gebed uitspreekt, maar heel vaak voordat hij dat gebed uitspreekt, dan dank je eerst. Dat is een les voor ons. Ik weet niet hoe jouw of hoe uw gebedsleven eruit ziet. Maar is daar ruimte voor dank? En dan misschien wel nog bewust, voordat je gaat bidden, dus voordat je dingen gaat noemen die je moeilijk vindt, waar je tegenaan loopt, waarvan je graag zou willen dat God dat in jou of in je omgeving zou veranderen of weg zou nemen, is er allereerst plaats voor dank. Dank om wie God is, om wat hij geeft, om wat hij doet, maar hier heel concreet ook dank voor het geestelijke werk wat God doet in de mensen om je heen. Daar dank Paulus voor. Heer, dank u wel dat die broeder of die zuster er vanmorgen was en dat u, nou wat ook al, dat je dankt voor de geestelijke vrucht die je in elkaar ziet. Hij zegt, ik heb iets positiefs gehoord, ik heb iets moois gehoord. Dus hij dankt om hetgeen wat hij gehoord heeft. En het is nieuws wat tot hem gekomen is, blijkbaar goed nieuws. En ik durf te verzekeren, slecht nieuws verspreidt zich sneller dan goed nieuws. Paulus zegt hier niet, ik heb nieuws gehoord en ik hou mijn hart vast. Ik heb gehoord over de huwelijken in Efeze. Het gaat zo slecht met de huwelijken. Ze gaan allemaal weer vreemd, ze gaan allemaal weer naar de tempel en ze plegen allemaal afgoderij. De roddel verspreidt zich vaak heel gemakkelijk. Negatief nieuws over anderen ligt ons makkelijk in het gehoor. Zeer gemakkelijk. Het komt, denk ik, omdat als we negatieve dingen over anderen horen, hij of zij heeft dat gedaan. Dat je eigenlijk denkt, maar ik doe dat niet. Dat je je stiekem, bewust, onbewust, jezelf een beetje verheft. Ik werk op een uitzendbureau, op kantoor. En dat is voor mij een groot gevaar. Dat mensen voor ons werken waarvan ik denk, ja, dat doe je toch niet? Dat doe je toch niet? Dus, dit is voor mij een valkuil. Dat ik met mijn collega's op een bepaalde manier over mensen, jongens die voor ons werken, mensen die voor ons werken, over hun spreken. En eigenlijk zit daar een toon van minderwaardigheid in. Dit was en dit is voor mij een les. Dit is voor mij een valkuil. Negatief nieuws. Paulus zegt niet, ik heb heel veel negatieve dingen over jullie gehoord. Paulus zegt, ik heb iets positiefs over jullie gehoord. De vruchten die zichtbaar worden. Nou, wat voor vruchten waren dat dan? Wat werd dan zichtbaar in hun leven? Ze waren standvastig in het geloof. Ze bleven de Heer Jezus in trouw en volharding navolgen. Dan zegt hij, hè, ik heb gehoord van het geloof in de Heer Jezus onder u. Dus blijkbaar waren ze daar trouw in. Het was niet zo van, nou ja, ze hadden het gehoord. En ze dachten, hé, dit is een nieuwe, interessante, mooie boodschap. En toen Paulus weg was, toen stopten ze ermee. Nee, dat was trouw en volharding. Waaruit bleek dat? Waaruit bleek dat hun geloof groeide? Dat vind ik zo mooi. De link zie je hier in vers 15. De link tussen geloof en liefde. Hij ziet het geloof in de Heer Jezus. Dus je zou kunnen zeggen dat is de verticale balk. Het geloof in de Heer Jezus. En dat uitzicht praktisch in de liefde naar elkaar. Nou, stel je eens voor. We gaan het als we de brief doorlezen, gaan we dat ontdekken, maar die gemeente in Efeze, dat was een gemeente die bestond uit Joden en uit Heidenen. En wij kunnen ons niet voorstellen wat het betekent om een gemeente te vormen uit Joden en Heidenen. In die tijd was er, dat zien we straks in hoofdstuk 2, was er een uitgesproken absolute vijandschap tussen Joden en Heidenen. Joden en Heidenen haten elkaar. Een Jood keek neer op een Heiden, dat is een iemand die zich niet aan Gods wetten, niet aan Gods geboden houdt. Hadden ze geen omgang mee. Dat is uitgesloten. Dat zie je hoe moeilijk dat is in het boek Handelingen. Als die twee bij elkaar gaan komen. Dus hier is zo'n gemeente van Joden en Heidenen. En Paulus zegt daar van, je hebt liefde voor alle heiligen. Dus blijkbaar waren die mensen in staat om over die culturele drempels heen te stappen. En om de ander in liefde te aanvaarden. Er is heel veel genade voor nodig. Het is een groot getuigenis. En ik weet niet hoe het hier gaat. Jullie elkaar in liefde aanvaren. Ik denk dat op twee plekken wordt je karakter het meest geschaafd. Dat is in je huwelijk en in de gemeente. Je bent aan elkaar gegeven. Als gemeenschap, als gemeente. Je leeft met elkaar samen. Je ziet elkaar hier. Je ziet elkaar door de week. Je leert elkaar een beetje of beter kennen. Dan kom je dingen in elkaar tegen die je gewoon irriteert. Die je moeilijk vindt. Die dingen die je moeilijk vindt om mee om te gaan. Waarom gaat die ander nou niet zo hard als ik eigenlijk had gewild? Geestelijk. Hoe wordt geloof zichtbaar? Paulus zegt hier, geloof in de Jezus uitzicht praktisch en liefde en aanvaarding van elkaar. Paulus bidt en Paulus dankt. Hij zegt als het ware, nou ja, we hebben zoveel ontvangen. Wat zijn we toch rijk, hè? We hebben het goed. Ik zie Paulus al zitten in een lekkere stoel. Nou, we hebben het goed. We hebben zoveel ontvangen. Dat kan een houding worden in je geestelijk leven. En ik bedoel dat niet negatief, maar het kan een houding worden in je geestelijk leven dat je, en dat is op zich goed, dat je heel erg God dankt voor wat we hebben ontvangen. Dat moeten we blijven doen. En tegelijkertijd moet die wetenschap en dat besef ons er niet toe leiden dat we als het ware heerlijk achterover hangen in een stoel en roeren. Maar dat besef dat Paulus zoveel heeft ontvangen, dat brengt hem ertoe van: Heer, ik verlang naar meer. Eigenlijk een soort heilige ontevredenheid. Het besef dat hij zoveel heeft ontvangen, je zou kunnen zeggen dat er zoveel rijkdom en zoveel volheid is in de Heer Jezus, dat doet hem ertoe verlangen om dat meer en meer te leren kennen. In Filippenzen 3 zegt Paulus: ik jaag ernaar dat ik hem mag kennen, Christus kennen. Dat zegt Paulus als hij al enkele tientallen jaren tot geloof gekomen is. Dus hij strekt zich daarnaar uit om Christus beter te leren kennen. Nou, waar bidt Paulus dan om? Ik heb als thema boven deze preek gezet: een gebed om geestelijk inzicht. Gebed om geestelijk inzicht. Je zou kunnen zeggen, Paulus bidt, en dan begin ik bij vers 17, hij bidt om de geest van wijsheid en openbaring. Samengevat gaat dit hele gebed, is eigenlijk één centrale gedachte. Hij bidt dat de Vader de geest van wijsheid en openbaring, de Heilige Geest, geeft in het kennen van Jezus. Dus samengevat, Paulus die bidt dat de Vader de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van Hem, van God. Je zou kunnen zeggen in het kennen van Jezus. Maar, zeg je, hij bidt om de Heilige Geest. De vorige keer hebben we er stilgestaan in vers 1, vers 13, dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen. En nu bidt Paulus dat God de Heilige Geest geeft in het kennen van Jezus. Die twee spreken elkaar niet tegen. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. En in ieder die gelooft in de Jezus, heeft de Heilige Geest ontvangen. Als je hier zit vanmorgen en je weet, ik heb vrede met God door het volbrachte werk van de Jezus, dan woont en dan blijft de Heilige Geest in je. Die gaat nooit meer weg. Maar toch bidt Paulus, hij bidt als het ware dat de Heilige Geest een bijzonder werk zal doen. Dat de Heilige Geest hem meer van Jezus zal laten zien. Ze hebben zoveel zegeningen, die we vorige keer hebben besproken, zoveel zegeningen ontvangen. De vorige keer heb ik het voorbeeld gebruikt van een cadeau. Een grote doos die een bruidspaar krijgt, wat ze één voor één uit gaan pakken. En dan steeds weer tot verrukking komen als ze zien wat er allemaal in zit. En broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat we half niet beseffen wat we hebben ontvangen in de Heer Jezus. Dat is zoveel meer. En zoveel groter. En zoveel heerlijker. Om dat te beseffen. En daarom bidt Paulus dit gebed. Hij zegt, het is een geestelijke zaak. Je kunt je Bijbel lezen en dat is goed. Je kunt je Bijbel bestuderen en dat moeten we ook blijven doen. En tegelijkertijd weet hij, als het ware de Heilige Geest je verstand niet opent. Of je hart niet verlicht. Dan zie je het gewoon. Dan zie je het gewoon. Kort geleden was er een oudere man bij ons op bezoek. En die man is geestelijk heel erg zoekend. Maar dat is hij denk ik al 20 jaar. Dat is hij al heel erg lang. En hij weet het niet. En hij ziet het niet. Maar ten diepste weet hij het, geloof ik. Hij weet hoe het moet. Maar dat is je land niet. En dan kun je praten. En dan kun je bidden. En eigenlijk sta je dan in een gesprek met je rug tegen de muur. Want er moet iets gebeuren wat ik niet kan doen. Weet je, dat is wat God moet doen. De Heilige Geest, misschien weet je het nog wel voor jezelf. Op het moment toen je tot geloof kwam. Dat we gewoon ineens denken, ja, maar nu zie ik het pas. Ik heb het altijd gehoord. Ik heb het heel vaak gelezen. En nu ineens, nu zie ik het. Of misschien was het wel een moment dat een bepaalde geestelijke waarheid tot je doordrong. Dat tijdens een bijbelstudie, of toen je bijbel las, of tijdens een preek of een lezing die je hoorde, dat je opeens ging zien. Oh, wordt er dit bedoeld? Ik weet nog heel goed, met dominee Etienne Maritz, die sprak heel vaak over het gekruisigde leven. Sprak hij uit Romeinen 6, 7, 8, die hoofdstukken. En dan had hij het erover dat we met de Heer Jezus zijn begraven, waarvan de dood een beeld is, en dat we met hem zijn opgestaan in een nieuw leven. En dan zei hij, Romeinen 6, vers 11, houdt het daarvoor dat je dood bent voor de zonde? Wat bedoel je nou? Ik ervaar nog zo sterk die verleiding van zonde. Het trekt zo aan. Toen zei hij, dit is als het ware als voedsel voor volwassenen, als stevige korst. Hij zegt, moet je luisteren, en hij luisteren, en hij luisteren met het gebed in je hart. Heer, laat me alsjeblieft zien, wat betekent dit nou voor mij? Ik heb niet zo'n moment gehad dat ik opeens dacht van, nu snap ik het, maar dat is gewoon door de tijd heen, is dat een waarheid die voor me is opengegaan. En ik kan je verzekeren dat heel veel positieve vrucht heeft gehad in mijn geestelijk leven, waar ik worstelde en struikelde in zonde. Dat ik besefte, ik ben niet alleen vergeven, maar ik ben positioneel ook veranderd. Ik ben niet langer een slaaf van de zonde, maar door de Heer Jezus in staat om nee te zeggen. En dat was voor mij iets, toen ik dit las en bestudeerde, waarvan ik dacht van, hé, dat is iets waar ik echt sterk heb ervaren. Dat is iets wat de Heilige Geest heeft door de tijd heen een geestelijke waarheid opengemaakt. En daar bidt Paulus voor. Hij zegt, de geest van wijsheid en openbaring. Blader even met mij naar Korinthe. 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2 vers 10 tot 12. Vers 10 tot 12. Daar zegt Paulus: aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle diepte, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En dan kennen we waar het om gaat, vers 12. En we hebben niet de geest ontvangen uit de wereld, maar de geest die uit God is. Waarom? Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Geschonken zijn. Dus Paulus zegt hier, hij zegt het is de geest van de mens die de mens doorgrondt, die de mens kent. Hij zegt het is de geest van God die God kent en die God doorgrondt. Hij zegt en die geest van God, die is ons gegeven, die woont in je. Waarom? Met welk doel is die geest je gegeven? Dat de geest van God je laat zien welke dingen ons geschonken zijn. Dat is precies wat Paulus hier bedoelt in Efeze en niet gered. Zegt, daar ben je de Heilige Geest ontvangen. En een van de doelen daarvan is dat je meer en meer gaat zien, gaat ontdekken wat we hebben ontvangen in de Heer Jezus. Het staat, het wordt hier vertaald in de HSV, verlicht de ogen van het verstand. Andere vertalingen, en ik denk dat die hierin iets correcter zijn, die zeggen daar dat ons hart verlicht wordt. Dat is net een beetje hoe je het woord verstand, of hoe je dat woord vertaalt met verstand of hart. Maar je zou kunnen zeggen dat je met de ogen van je hart, dus niet alleen dat het iets is wat je hier weet, maar dat het als het ware... je zou kunnen zeggen dat het 30 centimeter zakt. Dat je niet alleen weet waar het staat, en weet hoe je het uit kunt leggen, dat als daar je hart daarvoor open gaat, en dat je die geestelijke waarheid die je al wist van buiten, dat je dat gaat kennen en gaat ervaren. Nou, waar bidt Paulus nu om? Ik heb samengevat gezegd, hij bidt dat ze de geest van wijsheid en openbaring ontvangen, in het kennen van hem, in het kennen van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, Paulus bidt om een boom, om een stam met drie takken. Hij bidt om een stam, een boom, en die boom met drie takken. De stam is het kennen van God. Het kennen van God, of het kennen van Jezus. Dat gaat hier samen op. Het kennen van God, het kennen van Jezus. En hij zegt, er zijn dan drie takken aan. De eerste is om de hoop te zien. Dat zegt hij in vers 18. De hoop van zijn roeping. Om de hoop te zien. De tweede is om de rijkdom van de erfenis te beseffen. Ook in vers 18. Wat de rijkdom van zijn heerlijkheid is van de erfenis. Om de erfenis te beseffen. En derde is om Gods kracht voor jou te beseffen, vrij vertaald. Dat zegt vers 19, daar staat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Dus hij bidt als ware, dan kun je zeggen, om een boom, een stam, die 3 takken heeft. En alle voedsel die al die takken krijgen, die vloeit door die stam. En die stam is het kennen van God. Het kennen van Jezus. En ik heb hier best wel over nagedacht. Broeders en zusters, dat is ten diepste alles. Dat is alles. Het kennen van Jezus. En het kan heel cliché klinken. Maar gaat het om een christelijk geloof? Dat je Jezus kent. Waar gaat het om, Paulus, als je 30 jaar tot geloof gekomen bent? Dat je Jezus beter leert kennen. Weet je, ik geloof, dit is een waarheid. Daar ben je nooit voorbij. Daar ben je nooit voorbij. Als je denkt in je geestelijk leven van, ik heb dat wel gehad, dan wil ik je verzekeren dat je op een gevaarlijk punt zit. Alles wat we ontvangen van God, alles wat God je wil geven, alles wat God je kan geven, vind je in Jezus. Echt alles. Wat betekent dat dan? Hij zegt, alles komt tot ons via Jezus. En hij werkt dat uit in 3 dingen. Hij zegt, de hoop van zijn roeping. Dus waar bidt hij om dat we de hoop gaan zien? En de NBG vertaalt dat met, om te zien welke hoop zijn roeping wekt. Dus om te zien welke de roeping en de komst van Christus, wat dat voor ons brengt, wat dat geeft. Hij zegt, en dat moet je weten. Ik vind het zo, hij gebruikt het woord, als het gaat om de omgang met Jezus, het woord kennen. Het kennen van Jezus en die hoop die moeten we weten. De komst van Jezus en de boodschap van het evangelie geeft hoop, zekerheid, vastheid. Vertrouwen, moed en verwachting. Weet je, dat is wat de Bijbel bedoelt met hoop. Niet van, ik hoop dat het morgen droog is. Maar als de Bijbel spreekt over het woord hoop, dan is dat een vastheid en een zekerheid. Ik weet niet hoe je hier zit vanmorgen. Maar zie je die hoop nog? Of zit je hier vanmorgen en ben je verward? Onzeker. Onrustig. Angst. De vraag is dan, kijk je dan de goede kant op? Waar ben je met je gedachten? Waar is je blik, waar is je zicht op gericht? Een van de heerlijkste gedachten van het evangelie, van de hoop, vind ik de opstanding. De hoop op de opstanding. Denk aan de handeling. Of denk eerst aan de evangelie. Aan al die zenuwachtige, nerveuze, onzekere en twijfelende discipelen. Die of hoogmoedig waren, of dat ze overmoedig waren. En dan zien we in handeling iets gebeuren. Ja, als je daar een psycholoog naar laat kijken, die zegt maar dat zijn hele andere mensen. Dat kan helemaal niet. De Heilige Geest was uitgestort. Ik denk, er zijn 2 centrale waarheden die verandering brengen. Allereerst, de Heilige Geest was uitgestort. Ze hadden kracht ontvangen van boven. Waarvoor hadden ze kracht ontvangen? Ze hadden kracht ontvangen om hun leven te geven. Want ze hadden iemand gezien, Jezus, die zijn leven had gegeven. Die was gestorven aan het kruis. En ze dachten, nou is het over. We hoopten dat hij koning zou worden, maar nou is het over. En 3 dagen later stond Jezus op. Ze hadden iets gezien. Iemand die was gestorven, maar iemand die was opgestaan. En ik geloof, een van de drijfveren van de discipelen en ook gewoon van de hele kerk is de hoop op de opstanding. Broeders en zusters, ons leven is onzeker. En in het Westen is ons leven misschien relatief zeker. Wat je ziet in handelingen, mensen die zichzelf restloos geven tot in de dood. Omdat ze weten, ik sta op. Ik sta weer op. Dus niets van wat ik doe, geen offer van wat ik breng, is voor niets. Want de dood heeft niet het laatste woord. Het gevolg wat deze zonde in de wereld heeft gebracht, het gevolg van de zonde is de dood. En de vrucht van de opstanding, of de vrucht van het evangelie is?
Eeuwig leven.
En nieuw leven, de opstanding. Welke hoop brengt de komst van Jezus in jou en mijn leven? Die hoop is veel meer dan dat je nu vergeving van zonde ontvangt en vrede met God krijgt. Ik hoop dat het een hoop is die dagelijks je leven beïnvloedt en je leven verandert. De tweede tak waar hij voor bidt, is de rijkdom van zijn erfenis, dus de erfenis van de Heer Jezus, te beseffen. In hoofdstuk 1, vers 11, daar zei Paulus, in hem zijn wij een erfdeel geworden. En dan sprak hij eerst specifiek over de Joden. Dan spreekt hij over wij en ons. En met wij, dan bedoelt hij zichzelf en de Joodse groep in de ontvangers. Maar de erfenis geeft God niet alleen aan het Joodse volk, die geeft hij collectief. Die geeft hij aan zijn gemeente. En we gaan straks zien, de gemeente is niet alleen Joden, maar die gemeente is Jood en Heiden. En ieder die de naam van Jezus belijdt en in hem gelooft. En als voorproefje, als voorschot, als onderpand op de erfenis die we straks zullen ontvangen, heeft Paulus gezegd in hoofdstuk 1 vers 14, hebben we vast de Heilige Geest ontvangen. Als verzekering dat we uiteindelijk alles zullen krijgen. Wat is een erfenis eigenlijk? Een erfenis is een beetje een beladen woord, hè? Als we nadenken over een erfenis, dan gaat dat ook over iemand die overleden is. Wat is een erfenis? Een erfenis zijn alle bezittingen. De notaris zal het ongetwijfeld weten. Maar de erfenis zijn alle bezittingen en schulden die een overledene achter zich achterlaat. Dus een erfenis zijn alle die een overledene achterlaat. Dus als hij of zij er niet meer is, dan is of het plus of het min, dat volgt op degene die opgeschreven zijn in dat testament. Dit gaat over Jezus. Jezus is gestorven en Jezus had ook een erfenis. Jezus heeft ook een testament. En iedere die Jezus lief heeft, is geschreven in zijn testament. En ieder die de Heer Jezus kent, krijgt 100%. Dat kan niet, hè? Ik bedoel, als je hier een gezin hebt met 5 kinderen, dan krijg je allemaal misschien, als het gelijk verdeeld is, allemaal 20%. Maar iedere gelovige krijgt 100% van die erfenis. Je buurman of je buurvrouw is niet Gods lievelingetje die iets meer of iets minder gekregen heeft. Waarom niet? Die rijkdom en die erfenis is in Jezus. En Jezus zegt, ik ken u en u in mij. De rijkdom van de erfenis. De Groot Nieuwsbijbel zegt, dat u zult begrijpen hoe groot de erfenis is die hij zal verdelen onder wie hem toebehoren. En Romeinen zegt, als we kinderen zijn, dan zijn we erfgenamen. De vorige keer hebben we gezien, we zijn geadopteerd. En geadopteerd zijn betekent aangenomen zijn als kind van God. Dus bedenk eens, broeders en zusters, alle rijkdom, alle heerlijkheid, alle luister die Jezus heeft, die Jezus bezit, die zal een deel zijn. Wij zitten hier als zwakke, vergankelijke mensen. Strijdend en worstelend in ons kleine wereldje, in ons zwakke lichaam. Maar alles wat Jezus bezit, zal uw deel zijn. Besef dat je even rijk bent als Christus. In Lucas 15 zegt de vader tegen de oudste zoon: al het mijne is het uwe. Dat zegt Jezus tegen ons vanmorgen. Al het mijne is het uwe. Ik geloof deze gedachte zou ervoor moeten zorgen dat we hier al even meer voor gaan danken, denk ik. Meer voor gaan danken. En hier ook meer naar leven. En daar bedoel ik mee dat we niet leven. Kijk, je hoort de gedachte wel eens: we zijn en blijven arme bedelaars. En daar wordt dan weer bedoeld van: ja, het is niks en het wordt niks. Dat is waar in die zin dat we afhankelijk blijven. Je komt nooit op een punt in je geestelijk leven dat je zegt van, nou heb ik het. Nooit. Nooit. Dat je een soort van zelfoverschattingsfase krijgt. Zo van, nou ja, nu heb ik alles geleerd en nu weet ik het. Dan ben je op een heel gevaarlijk punt als je dat denkt. Dus in die zin is het waar, bedelaars, dat we afhankelijk zijn. Dat is waar. Maar het is de andere kant dat het helemaal niet. Een bedelaar die is afhankelijk van de grilligheid van zijn voorbijgangers. Krijg ik iets? En misschien morgen wel, maar vandaag niet. Verkeert voortdurend in onzekerheid. Dat is als een kind van God absoluut niet waar. Maar je mag leven in de zekerheid, in de vastheid en het vertrouwen dat Jezus zegt tegen je: al het mijne is het uwe. En Paulus bidt hier in dit gebed dat zijn ontvangst, dat hij zelf meer en meer gaat zien, gaat begrijpen. De derde tak waar hij voor bidt, we hebben er al twee gehad. De eerste was de hoop te zien. De tweede is de rijkdom van de erfenis te beseffen. En de derde is Gods kracht voor jou te beseffen. Als het gaat om kracht, dan kunnen we elkaar allemaal de hand geven. Dan zeggen we: ik heb te weinig. En dan bedoel ik niet die dingen die hier onder je mouwen zitten, niet die spierballen. Maar dan bedoel ik geestelijke kracht. Dan bedoel ik het vermogen en de kracht om zonde te overwinnen. Of de kracht en het vermogen om een veranderd leven te leiden. Een van de liederen wat die gezongen net was, laatst was: kom Heer Jezus in uw kracht. Toen dacht ik: Heer, dat heb ik zo nodig. Als we ergens in uitblinken, ik en jullie, is het in zwakheid. En Paulus zegt hier, vers 19, dat we de alles overtreffende grootheid van zijn kracht, die is aan ons die geloven. Paulus gebruikt hier moeilijke woorden voor. Hij zegt: de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Dus de kracht van God, zou je kunnen zeggen, is onmetelijk groot. Paulus gebruikt een hele complexe, moeilijke woorden voor om eigenlijk te zeggen wat hij wil zeggen. Waarbij of wanneer wordt Gods kracht zichtbaar? Hoe wordt Gods kracht zichtbaar? Nou, ik denk allereerst wanneer iemand tot geloof komt. Denk aan iemand, of misschien jijzelf, maar denk aan iemand die kort geleden of langer geleden tot geloof is gekomen. Vele mensen die eerst een leven verslaafd en verwikkeld en verstrikt in zonde. Die daaruit getrokken zijn, die daaruit verlost zijn. Die nu een heel ander leven leiden. Geen volmaakt leven, maar een heel ander leven leiden. Voor mijzelf, naast de schepping en de natuur, vind ik dat een van de prachtige godsbewijzen. Een besef dat je ziet dat iemand compleet verandert. Soms binnen zeer korte tijd. De anderen misschien kost dat meer tijd. Maar Gods kracht wordt zichtbaar en is zichtbaar wanneer iemand tot geloof komt. Gods kracht is ook zichtbaar in het leven van een gelovige. Wanneer je zonde overwint. Misschien zit je hier vanmorgen en ik stel je de vraag: met welke zonde
worstelde je 5 jaar geleden? Of welke zonde heeft jouw leven beheerst? Ik denk dat we allemaal wel één of meerdere dingen weten. En het is mogelijk dat je er nog mee moet stoppen. Dat kan echt. Er zijn dingen die zijn zeer hardnekkig. Maar het is ook heel goed mogelijk dat je zegt van vroeger was ik daar echt aan verslaafd. Vroeger was ik eigenlijk in de greep daarvan. Maar nu is het anders geworden. Dat is Gods kracht die zichtbaar is en die werkt in jou en in uw leven. Om je te verlossen, om je te bevrijden van de zonde. Dat is wat Paulus hier bedoelt als hij spreekt over de grootheid van zijn kracht. Die kracht werkt in ons. Om je meer te vormen naar het beeld van de Heer Jezus. Om het oude leven af te leggen. Dat is een wisselwerking, hè? Johannes zegt, hij moet wassen en ik moet minder worden. Paulus zegt, het nieuwe moet je aandoen en het oude moet je afleggen. Komen we over een paar hoofdstukken. Efeze 4. Hoe wordt Gods kracht zichtbaar? Hij zegt, of eerst nog dit. Ik wil je vanmorgen hiermee bemoedigen. Met Gods kracht is werkzaam in jouw leven. Ik vraag niet of je dat voelt. Ik vraag ook niet of je dat nu zo ervaart, of je dat voelt. Maar Gods kracht is werkzaam in jouw leven. Om je meer te doen groeien en meer te doen vormen naar het beeld van de Heer Jezus. Zijn overtreffende kracht. Wil je weten hoe groot die kracht is, zegt Paulus. Paulus zegt als het ware, zal ik je een voorbeeld geven van die kracht. Waartoe die kracht in staat is. Nou, en dan werkt hij in vers 20 tot 23, werkt Paulus eigenlijk uit hoe groot die kracht is. Wat die kracht van God doet. In vers 20 tot 22 noemt Paulus 4 voorbeelden. Hij noemt 4 dingen waarin Gods kracht zichtbaar wordt. Hij zegt, Gods kracht is zichtbaar in zijn Zoon Jezus. Wat ik treffend vind, is dat Paulus hier niet zegt, wil je weten hoe groot Gods kracht is? Kijk naar de schepping. Hoe God met een woord, door te spreken, deze wereld tot stand bracht. Iets maakte uit niets. Dat zegt Paulus niet. Paulus zegt ook niet, wil je weten hoe groot Gods kracht is? Kijk naar het heelal. Hoe God alles op de juiste wijze laat lopen. En alles draait. Door Gods kracht. Die voorbeelden noemt Paulus niet. Paulus zegt, wil je weten hoe groot Gods kracht is? Kijk naar Jezus. Waarom noemt hij Jezus als voorbeeld? Omdat het noodzakelijk is voor de gelovigen in Efeze. Omdat het noodzakelijk is voor de gelovigen hier in Brugge vandaag. Om te beseffen wat God in Jezus heeft gedaan. Waarom? Dat wat God in Jezus heeft gedaan, wil hij ook in ons doen. Omdat de positie van Jezus cruciaal is voor jou en mijn geloofsleven. Hij zegt hier, de kracht die in ons werkzaam is, is dezelfde kracht waarmee God in Christus, zegt hij 4 dingen. Hij zegt, eerste is waarmee Christus uit de dood werd opgewekt. Dezelfde kracht waarmee de Heer Jezus in de hemel gezet is. Dat is dezelfde kracht waarmee de Vader alle machten, alle dingen aan zijn voeten onderworpen heeft. En dat is dezelfde kracht waarmee hij als hoofd aan de gemeente is gegeven. Kijk maar mee in vers 20. In vers 19, daar zegt hij, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig, dus net zoals de werking van de sterkte van zijn macht. Komma, die macht heeft de Vader in Christus gewerkt toen hij hem uit de doden opwekte. Dus die macht, waarvan Paulus zegt, die is werkzaam in jullie die geloven, die macht heeft de Vader in Jezus gewekt toen hij hem uit de dood opwekte. Dat noemt hij als voorbeeld. Ik heb net al gezegd, het loon van de zonde is de dood. De gevolgen van onze zonde, door de gevolgen, onze zonde moest Jezus sterven. En de gevolg van de zonde is de dood. Je zou kunnen zeggen, die angel, die straf, die vloek, heeft Jezus doorbroken. Hij is opgestaan uit de dood. Hij triomfeerde. Jezus overwon. Jezus werd niet alleen opgewekt, niet alleen levend gemaakt, maar Paulus zegt hier, het is niet alleen Pasen, het is ook hemelvaart. Jezus is naar de hemel gegaan. En waar is hij? Hij zegt, Jezus zit aan de rechterhand van God. En de rechterhand wil zeggen, een plaats van macht, van gezag en van autoriteit. Dat is de plek van Jezus. Hij heeft een plaats van macht, gezag en autoriteit. Die positie heeft Jezus niet straks. Maar Jezus is nu. Kyrios, en dat betekent Heer. Jezus heerst. Maar zegt u, ik zie er weinig van. Jezus heerst. Ja, in de hemel. En hier op aarde dan. Ik zag vanmorgen dat de aanbeding nummer 4 in Lombok is geweest. Meer dan 400 doden zijn er al gevallen. Door natuurgeweld daar. Een brug die instort. 46 doden. Jezus heerst. Dat is een van de moeilijkste vragen, hè, voor ons als christenen. Een van de moeilijkste vragen die aan ons als christenen wordt gesteld. Als God goed is, waarom? Dat is niet waar ik over uit ga leiden vanmorgen. Maar Jezus heeft nu al deze plaats van gezag, van macht en van autoriteit. En tegelijkertijd zien wij, ervaren wij en weten wij dat zijn heerschappij nog niet tot werkelijke voltooiing is gebracht hier op aarde. We leven nog in een zuchtende, gebrokende, huilende, zondige wereld. Dus Jezus heeft die positie al. Want het gevaar is dat als we zien op de moeilijkheden die er gebeuren, dat we daardoor gaan twijfelen aan Gods positie, aan Gods macht en aan Gods gezag. Maar dit gedeelte zegt heel duidelijk. Kijk maar mee. Vers 20. Aan zijn rechterhand zetten in de hemelse gewesten. En dan staat er net boven, staat er niet, staat ver boven alle overheid, macht, kracht, heerschappij en elke naam die genoemd wordt in deze wereld en in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat is het derde. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Dus Jezus heeft een positie ver boven al die machten. En al die dingen, besef even dat een Trump en een Poetin en een Merkel en iedere wereldleider. Daarvan zegt Paulus, Jezus is ver daarboven. Ver daarboven. Denk even aan alle demonische machten die mensen in de greep kunnen houden. Paulus zegt vanmorgen tegen jou en mij, Jezus is ver daarboven. Niet net daarboven, maar Jezus is ver daarboven. Broers en zusters, we hebben een heerser, we hebben een heiland, we hebben een vader die daar ver boven staat. En als vierde, hij zegt, deze machthebber, deze Kyrios, deze Heer, is hoofd van het lichaam. Is hoofd van het lichaam. Dat zegt hij in vers 22, alle dingen aan zijn voeten onderworpen, heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven. Als ergens een hoofd is, dan zit er ook een lichaam onder. En toen ik dit weer opnieuw studeerde, dacht ik, dit is zo diep. Hij zegt, Jezus is het hoofd. En wij zijn zijn lichaam. Er staat hier in vers 23, zijn lichaam is de vervulling van hem. We hebben net gelezen dat er staat, hij heeft alle dingen waaraan onderworpen aan zijn voeten. Tussen het hoofd en de voeten zit het lichaam. Wie is het lichaam? De gemeente. Dus dat wil zeggen, als alles aan zijn voeten onderworpen is en Jezus is het hoofd, zijn wij geestelijk gezien daarboven. Ver boven elke overheid, macht en kracht en heerschappij bij elke naam die genoemd wordt. Dus de geestelijke positie, en dat zien we ook de volgende keer in Efeze 2 vers 6. De geestelijke positie van iedere gelovige is boven al die machten. Dat moet ertoe leiden. Niet dat we hier over straat gaan lopen en allemaal gekke dingen gaan doen, maar dat we een leven leiden zonder onzekerheid of angst. Dat is nog moeilijker, denk ik. Een leven zonder onzekerheid of angst is moeilijker dan hier over straat gaan lopen en allemaal dingen gaan roepen die we toch niet aan kunnen maken. En als je Handelingen doorleest, dan geloof ik echt de gelovigen, de eerste gemeente, de apostelen, die hadden hier een sterk geloof in. In een oppermachtige Heer, Jezus, waarvan ze hadden gezien. Ook al geeft hij zijn leven, ook al sterft hij, geeft eigenlijk niet, want hij staat weer op. Wat een bemoediging, wat een heerlijke gedachte. Dat Jezus een plaats heeft van macht en gezag. Dat als je, of je nou vroeger in Efeze leefde, dat je nu hier vandaag in de omgeving van Broekum leeft. Dat we niet bang, niet onzeker, niet ongerust hoeven te zijn. De kracht waar Jezus uit de dood is opgewekt, wil je verzekeren. Als je Jezus kent en lief hebt, is die kracht werkzaam in jouw leven. En die kracht wil dingen veranderen, zonder overwinnen, waartoe wij zelf niet in staat zijn. Nu meer te doen laten groeien, te doen laten vormen naar het beeld van Jezus. Houd deze hoop vast. Laat niets je deze hoop ontnemen. Hoef als christen niet angstig of onrustig te zijn, maar mogen leven uit de kracht die God geeft. En het gaat, en daar wil ik mee afsluiten, maar op één manier. Het gaat maar op één manier. En ik blader naar Efeze, Korinthe, 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4 vers 18. Daar zegt Paulus, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Waarom niet? De dingen die je ziet zijn vergankelijk. De dingen die je ziet, dat ben je zelf, dat is je omgeving, dat is vuilbaar en zondig en onzeker. Hij zegt, daar houd ik mijn ogen niet op gericht. Waar wel op? Op de dingen die men niet ziet. Hij zegt, de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Paulus zegt hier, ik verlang naar om mijn leven te leiden in geloof. En ik verzeker je, alleen als je een leven leidt in geloof, als je de geestelijke waarheden, ik ben nog heel goed, toen ik die preken van Itzhem iets hoorde, over dat hij zei, je bent dood voor de zonde, toen stond ik voor een dilemma, voor twee keuzes. Ik kon ervoor kiezen om te geloven wat ik voelde, en dan geloofde ik dat het onmogelijk was om zonde te overwinnen. Want ik ervoer steeds die verleiding. En ervoer regelmatig dat ik bezweek. Dat was een mogelijkheid. De andere mogelijkheid was dat ik ervoor koos om in geloof vast te houden aan hetgeen wat God over mijn leven zei. En daar stond, je bent gestorven voor de zonde, reken jezelf als dood voor de zonde. Ik heb gezegd, Heer, als u dat zegt, dan is dat waar. Ik voel het niet, ik ervaar het niet, maar als u dat zegt, dan is dat waar. Ook voor mijn leven. En ik merkte, hoe sterker ik me hieraan vasthield, en weerstand bood tegen de zonde, hoe meer de zonde begon af te nemen in mijn leven. Wij doen vanmorgen dezelfde keus. Verlang je ernaar om weer te zien van de rijkdom en de heerlijkheid in de Heer Jezus. Het gaat maar op één manier. Zie er een, houd er aan vast door het geloof.